Hey, wij gaan door met onze serie over onze hardwaarden. Misschien heb je vorige week ook geluisterd en vroeg je je af waarom Marcel toch zo overdreven op zijn Engels hard zei de hele tijd. Hij heeft geen spraakgebrek. Maar dat zijn onze hardwaarden. Die staan daar ook op die banner. Ook op het dingetje wat je, als het goed is, op je stoel hebt gevonden. Een mooie boekenlegger, gratis alsjeblieft. Dat is wat we als Connect Kerk mee willen nemen. Die waarden, de koninkrijkswaarden, geloven we. Die we in onze gemeente willen zien terugkomen, zien opbloeien. Maar ook in jou en in mijn leven. We geloven als we dit implementeren in ons leven, dan worden we mooier van. Worden we rijker, gezonder, sterker van. Honor, excellence, advancement, reaching out, togetherness. Dus de eerste vijf letters is het woordje heart in het Engels. Honor, excellence, advancement, reaching out, togetherness. Afgelopen weken we hebben het een beetje door elkaar gehusteld. Jan Harm begon met de T van togetherness. We hebben heel praktisch gekeken ook over hoe kun je dat nou vormgeven in je dagelijks leven. Ben je deel van een connectgroep? Ben je deel van een groep mensen die om je heen staat, die je aanmoedigt, aanvuurt, voor je bidt, er voor je is en voor wie jij er kunt zijn? Togetherness hoort bij het leven als een volgeling van Jezus. Het leven samen doen. Afgelopen week heeft Marcel gekeken naar excellence. God is goed en alles wat hij doet is goed. En in die stroom mogen wij meebewegen. Een leven in excellence. En vandaag gaan we dus kijken naar honor. Het woordje eer, honor in het Engels. En dan lezen we Johannes 15, vers 8, dit. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt. Hierin ontvangt mijn vader veel eer, veel heerlijkheid, dat u vrucht draagt. Veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Dus als we God willen vereren, natuurlijk zingen we dan mooi mee met deze liedjes, hartstikke goed. Maar hierin wordt God verheerlijkt, dat je vrucht draagt en zijn discipel bent. We gaan straks wat verder lezen in dit hoofdstuk van Johannes 15. Ik wil eerst een verhaaltje vertellen. Die gaat een paar duizend jaar helemaal terug in de tijd. En dat is een verhaal wat me bezighoudt en waarvan ik geloof dat het te maken heeft ook met het komende seizoen voor onze gemeente. En dat gaat over Caleb, een van mijn favoriete bijbelpersonages. Caleb is een van de twee verspieders die mee mocht het beloofde land in. We gaan even terug naar Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Die vijf boeken hebben we gehad. Dan komen we Jozua en die neemt het beloofde land in. En hij is een van de twee samen met Caleb. Het zijn wat oudere mannen ondertussen, maar in de kracht van hun leven strijden ze, nemen ze dat land in. En nog een boekje verder in Richteren wordt Caleb echt een oude man. En dan zegt hij op een gegeven moment, joh, we hebben al veel veroverd. Maar wie die berg, wie die plek daar inneemt, die mag met mijn dochter trouwen. Zo ging dat in die tijd. Dat doen we nu niet meer. Ik zou kunnen zeggen, wie van ons een nieuw gebouw vindt. Nou, nee, doen we niet. Worden ze niet blij van? Misschien wel, weet het niet. Wie die plek inneemt, die mag met mijn dochter trouwen, zegt Caleb. En op een gegeven moment, Otniel, dat is in die tijd, was het ook nog een keer een neef van hem. Zo ging dat in die tijd, worden ze ook niet blij van nu. Die nam die plek in. En ze hadden die plek ingenomen, hartstikke mooi, mocht met Asja zijn dochter trouwen. En na een poosje komt de dochter van Caleb bij Caleb en die zegt, bedankt voor dat land, maar mag ik ook water? En Caleb, staat er dan, gaf haar de hooggelegen en de laaggelegen bronnen. Ik vond het een heel mooi beeld, omdat het ook zo in jou en in mijn leven kan werken. Dat we kunnen kijken naar alles wat we al hebben, hartstikke mooi. Zo kunnen we ook naar onze gemeente kijken. Bedankt voor die tienergroep, 45 tieners die daar zijn op vrijdagavond, fantastisch. Bedankt voor de kids die bezig zijn. Bedankt voor mensen die hier elke week weer zijn. Maar God, mogen we ook water? Mag ik ook water? Mag ik ook meer van uw Heilige Geest om vrucht te dragen? Zonder u kan ik niks doen. We hebben water nodig. En Caleb, die geeft haar de hooggelegen en de laaggelegen bronnen. Kun je mooie theologische studies naar doen, denk ik, naar de implicaties van wat dat betekent. Voor mij betekent het zoiets als, God grijpt soeverein in. Op momenten dat we het niet verwachten, stort hij zijn Heilige Geest uit. En gebeuren de fantastische dingen, de hooggelegen bronnen. Maar de laaggelegen bronnen in jou en mij, dat we honger en dorstig zijn en zelf uitstrekken, net zoals Paulus ons aanmoedigt, wees vurig, verlangend, strek je uit naar de gaven van de Heilige Geest. Die twee dingen hebben we allebei nodig in ons leven. Die momenten die we zelf niet in de hand hebben, dat God ingrijpt en zijn Heilige Geest geeft. En die momenten dat we zelf zoeken, aanboren, streven naar gave van de Heilige Geest. En Caleb vindt het geen probleem om die bronnen te geven aan zijn dochter, want hij wil natuurlijk dat het vruchtbaar is. Hij wil dat ze vrucht draagt. Ik geloof dat het een woord is voor het komend seizoen, waarin we heel veel dingen aan het opnieuw opzetten zijn. De vakantie is voorbij. Nou, we hebben nu wel hooggelegen bronnen genoeg gehad voor vandaag, vond ik zo. Maar je snapt het idee, hoop ik. Ik hoop dat je met mij wilt uitstrekken in je teams, in je connectgroepen, in je leven naar mag ik ook water? Mag ik ook water? God wil dat gaan geven. Hey, we gaan verder lezen in Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok. Zo begint Jezus te vertellen. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat ze meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. En wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank, en verdort. En men verzamelt ze, werpt ze in het vuur, ze worden verbrand. Maar als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt. Dus dit is hoe we God willen verheerlijken. Door vrucht te dragen. Tof. Wat betekent dat? Fijn dat je het vraagt. Wat is vrucht dragen? Andere vertaling zegt, zo maken jullie de hemelse macht van mijn Vader zichtbaar. In het Engels. This is how my father shows who he is. When you produce grapes. When you mature as my disciples. Dus dit is hoe we God zichtbaar maken. Dit is hoe we hem eer geven. Dat kun je op die twee manieren vertalen. Vrucht dragen. Kun je ook mooie studies over doen. Ik heb een paar dingen eruit gepikt waarvan ik denk dat heeft voor ons nu waarde. De vrucht van de geest allereerst. Galaten 5. De vrucht van de geest heeft te maken met het karakter van Jezus. Wat in ons wordt geslepen en gemaakt dag na dag na dag. De vrucht van de geest is dit. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dit is hoe we God eer brengen als hij ons karakter mag slijpen. Als we meer liefde gaan voortbrengen in ons leven, in onze contacten met mensen. Als we meer geduld gaan voortbrengen. Als geloof en goedheid en vriendelijkheid zichtbaar wordt aan de buitenkant. Dat is hoe we vrucht dragen, hoe we God verheerlijken, als we zachtmoedig worden. Als we zelfbeheersing gaan kennen. En dat is slijpen aan je karakter, dag na dag na dag. Dat is door moeilijke omstandigheden heen gaan en merken dat God je aan het veranderen is. Dat je zachtmoediger wordt. Dat je iets meer begrip krijgt voor die persoon aan wie je eigenlijk een hekel hebt. Voor die collega die altijd irritant aan het doen is. Dat je daar geduld voor kunt opbrengen. Dat is hoe je vrucht draagt in je leven. Dat je karakter verandert. Dus dat is één manier van vrucht dragen. De vrucht van de geest in je karakter. Een andere, Spreuken 11 staat dit. De vrucht van de rechtvaardige is als een boom des levens. Wie zielen vangt, is wijs. De vrucht van de rechtvaardige is een boom des levens. Wie zielen vangt, is wijs. Er staat nog een bannertje, die heeft te maken met onze visie als gemeente. We willen mensen winnen. Ik heb altijd een beetje een hekel gehad aan het zieltjes winnen idee. In de Bijbel staat het, maar we hebben het zo vertaald. We willen mensen winnen. We willen mensen op Jezus wijzen. Dat Jezus hun hart mag veroveren. Dat is hoe we een boom des levens kunnen zijn. Dat we anderen op weg helpen. Vruchten uitdelen van die boom des levens. Zodat we anderen ook kunnen wijzen naar het pad van het leven. Wees een boom des levens. Draag op die manier vrucht. Win mensen. Win mensen. Over een paar weken gaat Mark, volgende week gaat Mark spreken over reaching out. Hoe doe je dat nou? Heel praktisch. We hoeven niet allemaal op straat te gaan staan. Maar wat kun jij doen om mensen naar Jezus te wijzen? Dus dat is ook vrucht dragen. Straks bij de vader komen en zeggen, vader, ik heb deze persoon op u gewezen. En dat daardoor levens veranderd worden, gezinnen veranderd worden, noem maar op. De grote opdracht, ga heen en maak discipelen. Matteüs 28, ook zo'n manier om vrucht te dragen. Dat we gehoorzaam zijn aan de grote opdracht, ga heen en maak discipelen. Dat is een mooie voor op je connectgroep. Hoe dan? Goeie vraag, ga ermee aan de gang. Hoe maak je discipelen? En als derde hebben wij ook opgeschreven in onze visie, we willen mensen winnen voor Jezus, we willen discipelen maken, opdat uiteindelijk communities getransformeerd zullen worden. Die groep waar jij deel van uitmaakt, is anders omdat jij er deel van uitmaakt. Die vriendengroep, die atmosfeer op je werk. Als jij in je familie binnenstapt, waar altijd gedoe is, als jij binnenstapt, dan heb je iets te brengen. Communities, groepen worden getransformeerd. En dat is ook vrucht dragen. Dat is vrucht dragen. Zet je talenten, je gaven in. Laat je karakter geslepen worden om deze wereld mooier, beter, schoner, rechtvaardiger te maken. Dat is ook vrucht dragen. En daardoor wordt God verheerlijkt. Hoe kunnen we God eren? Draag vrucht. Draag vrucht. Nogmaals, we spreken het ook op je connectgroep. Hoe ziet vrucht dragen er voor jou dan uit? Hoe zet je jouw gaven en talenten in, zodat die groep, die plek waar jij deel van uitmaakt, er mooier, beter, schoner, eerlijker, rechtvaardiger uit gaat zien. Je kunt niet de hele wereld veranderen, maar wel die groep waar jij bij hoort. Wel die plek waar je dag aan dag binnenkomt. Hoe ziet het eruit op jouw school, op jouw werk? God wil dat we vrucht dragen. Daarom was Caleb ook, hield hij niet tegen. Hij gaf haar de hooggelegen en de laaggelegen bronnen. En God wordt verheerlijkt als je vrucht draagt. Dus hij geniet daar ook van, dat je vrucht draagt in je leven. Hij zegt zelfs dit in 1 Samuel 2. Wie mij eert, zal ik eren. Dus als wij ons leven er zo op inrichten dat we vrucht zullen dragen voor hem, om hem te verheerlijken, dan zegt God, dan zal ik jou eren. Zegt hij in 1 Samuel 2. Pas niet helemaal vandaag om het daar verder over te hebben, maar het is een mooi stuk om eens uit te diepen. Wat betekent dat? Wat betekent dat dat God ons eert? In vers 16 van dit hoofdstuk staat, niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren en ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. Wij komen dus tot onze bestemming als we vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven, zegt Jezus, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Gerben appte gisteren nog naar me. Het loon van nederigheid, de vrezen des Heren, dat is rijkdom, eer en leven. Dus als wij kiezen voor een leven in nederigheid, als we ervoor kiezen om ons leven voor God neer te leggen, dan is het loon, rijkdom, eer en leven. Dat is wat God voor je weggelegd heeft. En in een tijd van prosperity preaching is dat een beetje, die schuurt. Ga er gezond mee om, zou ik zeggen. Durven we nog wel te geloven dat God ons dat wil geven? Maar dan op zijn manier en op zijn tijd. En met zijn koninkrijksprincipes en zijn waarden. Zijn plannen zijn altijd hoger dan onze plannen. Ik moest hierbij denken aan het leven van Jozef. We gingen al terug in de tijd, we gaan nog een stapje terug in de tijd. Jozef was voorbestemd, had grote dromen. God had een enorm plan met zijn leven. Maar wie weet dat hij eerst in een put gemieterd moest worden. En daarna meegesleept naar Egypte, waar hij slaaf werd en moest dienen. En zelfs nog in de gevangenis terechtkwam. Gods plan was niet veranderd. Jozef werd veranderd. En uiteindelijk kreeg hij een hele eervolle plek. Maar toen kon hij hem dragen, omdat hij nederig geworden was. Hij wist, het ligt niet aan mij. Dit is niet mijn eigen verdienste. Hij heeft zijn karakter laten slijpen. En God kon hem op die plek zetten, een eervolle plek. Dat betekent het, dat God je eert. Dan ga je soms eerst door een proces heen. We hebben ook zo'n proces gehad toen we in Engeland woonden. Hadden we heel sterk het idee dat God zei, ik wil dat je dit huis verlaat en dat je naar een ander huis gaat verhuizen. En we dachten, oké, we gaan God gehoorzamen. En dan komt er, jongens, dan komt er wat. Wauw, want we gehoorzamen God nu. En toen waren we 6 weken dakloos. Zit je dan met je gehoorzaamheid? Dat was even slijpen, dat was pijn. En uiteindelijk heeft God voorzien. En dat was echt een heel mooi huis die we kregen uiteindelijk. Maar het was wel een heel proces van, hoe gaan we hiermee om? Houden we ons hart nu puur? Durven we nog steeds te vertrouwen op wie God zegt dat hij is? Is hij nog steeds dichtbij, ook als het even niet zo eruit ziet als we hadden gehoopt? God wil ons eren, God wil ons vrucht laten dragen. wil die rijkdom en eer geven, maar het is een weg van nederigheid en van vertrouwen en van je karakter laten slijpen. Dus wij eren God. Dat is onze bestemming, dat we vrucht dragen. God wil ons eren, maar het gaat verder in Johannes 15. Zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ik ook u lief gehad. In vers 9, blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht heb genomen en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven. Marcel noemde dat vorige week ook als een van de waarden, een belangrijke waarde, blijdschap. Mijn blijdschap mag in jou blijven. Dat is ook iets wat we mogen ontvangen en eruit mogen strekken. En uw blijdschap zal volkomen worden. Dit is mijn gebod. Zegt Jezus, een hele bekende tekst natuurlijk. Dit is mijn gebod, dat je elkaar lief hebt, zoals ik je heb lief gehad. De tekst gaat nog verder, ik laat hem eventjes hier. Heb elkaar lief, zoals ik u heb lief gehad. In Romeinen 12 worden we ook aangemoedigd om elkaar te eren. En in één vertaling staat het, overtref elkaar in het tonen van eer. Het is alsof Paulus hier een soort van wedstrijdje uitschrijft. Wie doet het op de beste manier, jongens? Overtref elkaar in het tonen van eer. Overtref elkaar in het tonen van eer. En eren betekent dan zoiets als het toekennen van waarde aan iemand. En de waarde van iemand verandert niet omdat jij daar nou eenmaal waarde aan toekent. Mensen zijn al ongelooflijk waardevol, of jij dat nou toekent of niet. Maar dit is wat je doet. Je kent iemand de waarde toe, je stelt hem op prijs, je waardeert hem, je geeft iemand eer op die manier. In het Hebreeuws is dat woordje gavet. En dat heeft te maken met een zwaarte, bijna. Een zwaarte. Een bepaald gewicht. Iemand heeft een bepaald gewicht in jouw leven. Je kent hem, je laat hem zwaar wegen in jouw leven. Dus de Bijbel roept ons op om elkaar lief te hebben. Elkaar te eren. Eren en liefde. Je zou kunnen zeggen, eer geven is liefde in de praktijk. De Bijbel roept ons op om iedereen te eren. 1 Petrus 2. Houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief. Vrees God, eer de koning. Dus de Bijbel is daar duidelijk over. We moeten iedereen eren. En er worden wel een paar specifieke dingen genoemd. Je moet je ouders eren in Exodus 20. Hoe makkelijk of moeilijk dat soms ook is. Mensen in autoriteit moeten we eren, Romeinen 13. We moeten ouderen eren, we moeten leiders eren. En Jezus zegt ook, ja, maar wat je gedaan hebt voor de minste van mijn broers. Dus ja, mooi, al die mensen in speciale posities. Maar wat je doet voor de minste van mijn broers. Misschien is dat nog wel het meest belangrijk. Eren kun je leren, heb ik hierboven gezet. Hoe kunnen we God eren? Romeinen 12, ik noemde net al een tekst eruit, die begint met geef je lichaam als een levend offer. Geef je lichaam als een levend offer. Heel praktisch. Dus ja, de vrucht van de geest. Laat dat in je karakter ingeslepen worden. Maak keuzes. Maar ook geef je lichaam als een levend offer. Hoe ga je om met je lichaam? Met je seksualiteit, met je gezondheid, met je eet- en drinkgewoontes, drank en drugs. Zijn we er ons opnieuw van bewust dat de Heilige Geest in ons woont? Dat wij zijn tempel zijn. En dat ons lichaam en de manier waarop we daarmee omgaan, hem eer geeft of niet? Is ons lichaam heilig? Zet je dat in om hem te eren. Geef het als een offer. Erken, Romeinen 11, dat alles wat je hebt, is van God uiteindelijk. Alles wat je hebt. Alles bestaat dankzij hem en alles bestaat voor hem. Dat geldt voor je lichaam, geldt ook voor je geld. Het is geen favoriet onderwerp om te spreken voor ons, voor mij niet. Voor Jezus wel, die had het er vaak over. De Bijbel staat vol met verzen over geld, omdat dat nou eenmaal iets zegt over je vertrouwen in God, je dankbaarheid aan God, jouw eer geven aan God. Hoe ga jij om met je geld? Het zegt alles over je hart namelijk, hoe jij omgaat met je geld. Dus ik zou je willen aanmoedigen, maak het gewoon heel praktisch. Beslis samen met God in overleg, eventueel met partner of mensen die om je heen staan. Beslis eens samen, hoe gaan we om met geld? Welk percentage zet ik nou gewoon vast weg om als eerste weg te geven? Niet de restjes. Hoe kan ik God eren door mijn eerstelingen te geven? Misschien is dat een ongelofelijke stap voor jou. Nou, begin eens met 1%. maken gewoon een hele nuchtere keuze in. En zegt, Vader, ik geloof u, alles wat ik heb is van u, ik wil u vertrouwen en ik wil u hiermee eren. Gewoon een percentage van wat ik heb ontvangen, het is al van u, ik wil het teruggeven aan u. Doe dat dus op een hele praktische manier. Hoe kun je God eren? Geef je lichaam als een offer. Geef je geld als een offer. Maak het gewoon heel praktisch. Een andere aanmoediging die in de Bijbel staat natuurlijk is het dien of zoek. Of geef God eer met heel je hart, ziel, verstand en kracht. Maak dat nou eens praktisch. Een andere mooie opdracht voor op je connectgroep. Hoe doe ik dat? Oké. Mijn hart. Ik wil God eren met mijn hart. Hoe dan? Hoe ziet dat eruit, praktisch? Ik wil God eren met mijn ziel. Hoe dan? Heeft dat te maken met je denken, met je voelen, je beslissingen nemen? Hoe doe je dat? En waar kun je groeien? Hoe kun je God eren met je ziel? Hoe kun je God eren met je verstand? Gaan denken in lijn met hoe God denkt. Mag dat veranderd worden? Hoe kan ik God eren met mijn kracht? Probeer het praktisch te maken voor jezelf. Ik kan wel zeggen wat je moet doen, maar heb het erover met andere mensen. Met je connectgroep, met je vrienden. Hoe kan ik God eren met mijn hart, ziel, verstand en kracht? Heel praktisch bijvoorbeeld, wat doe ik tijdens de muziek en aanbidding, tijdens de worship? Dat is een manier. Wat doe ik op maandagochtend op mijn werk als die collega weer naar me toe komt? Hoe kan ik God dan eren? In mijn familie, hoe doen we dat? Waar kan ik nog groeien? En groeien doet altijd pijn. Groeien doet altijd pijn. Hoort snoeien bij, hoort oprekken bij. Groeien doet altijd pijn. Maar dat is waarin we ons willen ontwikkelen. Want dit is hoe we God kunnen eren, dat we veel vrucht dragen. Dat we af en toe gesnoeid worden. Dat dingen die niet bij ons horen, eruit getrokken worden. Zodat we meer vrucht kunnen gaan dragen. Dus dat is de ene kant, hoe kunnen we God eren? En we willen het ook heel praktisch maken naar hier en nu, naar degene die naast je zit. Hoe kunnen we elkaar eren? Hoe kan ik mijn buurman, mijn naaste eren? Mooi om over te hebben. Ik heb het heel praktisch geprobeerd te maken door de 5 talen van liefde. Ken je misschien wel dat boekje? Zo'n testje gedaan online. Welke 5 talen van liefde spreekt iemand? Hoe kan ik iemand eren? Nou, bijvoorbeeld door positieve woorden uit te spreken. Iemand te eren met je woorden. Ik ben blij met jou. Dit waardeer ik in jou, dat je zo geduldig bent. Dit waardeer ik aan jou. De manier wat jij nu doet met je kinderen, dat vind ik mooi, daar leer ik van. Heel eenvoudig. Hey joh, ik zag wat je daar deed. Fantastisch, dank je wel. Hoe moeilijk is dat? Dat is niet zo moeilijk. Ik denk dat de wereld er mooier uit zou zien als we dat of tegen onze collega's zouden gaan doen. Of tegen onze echtgenoten. Positieve woorden blijven uitspreken. Zo kun je iemand eren. Tijd en aandacht, dat is een andere taal van liefde. Er zijn gewoon. Gewoon er zijn. Tijd en aandacht voor iemand hebben. Echt luisteren. Echt aandacht hebben. Telefoon aan de kant. Alles even op mute. Echt aandacht hebben. Straks ook bij de koffie. Ga niet rondkijken of je toevallig toch iemand leukers vindt om mee te kletsen. Nee, tijd en aandacht. Wees hier en nu. Een andere taal. Cadeautjes. Cadeautjes. Misschien is dat een leuke om eens mee te nemen. Voor je collega's of voor iemand in jouw groep. Als je het idee krijgt, en dat kun je in overleg met de Heilige Geest doen, die weet alles. Als je het idee krijgt, wat voor klein dingetje kan ik hem nou geven? Of het hoeft niet eens heel duur te zijn, waardoor een hart geraakt wordt. Als je ziet dat iemand iets nodig hebt en je geeft het. Zo kun je iemand eren, kun je harten bereiken. Dienstbaarheid is een andere taal van liefde. Iemand helpen, zonder dat hij het hoeft te vragen. Even zien wat hij nodig heeft. Hoe kan ik je helpen? Een poosje geleden kreeg ik een belletje van iemand uit de kerk die dat zei, Oscar, ik heb wat tijd over, wat kan ik doen om te helpen? Ja, dan heb je mijn hart gewonnen. Dat is toch schitterend? Als jij die vraag kunt stellen aan iemand, aan je collega of aan iemand op school, aan iemand waarvan je ziet, joh, je hebt het moeilijk, wat kan ik doen om je te helpen? En soms hoef je het niet te vragen en weet je het eigenlijk wel en kun je het gaan doen. Een taal van liefde, zo kun je anderen eren. En de laatste taal van liefde is in deze tijd een hele tricky one. Lichamelijke aanraking. Even een hug. Even iemand een stomp of een klopje op zijn schouder. Even eventjes heel liefdevol. Een box, weet ik veel wat het tegenwoordig gaat. Maar lichamelijke aanraking. Mij heb je. Ik vind dat, mij doet dat wat. Als iemand zo dichtbij durft te komen en me even vast durft te houden. En ik zou dat, moet je niet bij iedereen doen tegenwoordig. Wees daar voorzichtig mee. Maar voor mensen die dichtbij staan. Voor sommigen is dit de primaire taal van liefde. Voor heel veel mannen is dit de primaire taal van liefde. Gewoon even iemand een knuffel geven. Pas een keertje gedaan, hè? Wat gebeurt er nou eigenlijk bij een knuffel? Je zegt letterlijk tegen iemand, ik heb tijd en ruimte voor jou in mijn leven. Kom maar, ik verwacht jou. Dat zijn de talen van liefde. Hey, ik zou je willen vragen om te gaan staan. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt. En dat u mijn discipelen bent. Een paar dingen die ik je mee wil geven, waar we wat tijd voor gaan nemen om voor te bidden straks ook. Als je niet verbonden bent aan de wijnstok, zegt Jezus, kun je niks doen. Dan kun je geen vrucht dragen. Dus misschien is dat een mooie als we even onze ogen kunnen sluiten. En even tijd kunnen nemen om bij God te zijn, tijd en aandacht voor hem te hebben. Om die vraag aan onszelf te stellen, ben ik verbonden aan de wijnstok? Ben ik verbonden met Jezus? Ben ik die verbinding kwijtgeraakt? Heb ik hem de rug toegekeerd? Of ben ik verbonden aan de wijnstok? Heb ik die stap ooit wel gezet? Heb ik die keus ooit wel gemaakt om mezelf te verbinden met Jezus? Om mijn leven aan hem toe te vertrouwen. Zeggen, oké, ik wil graag een takje zijn aan uw wijnstok. Ik wil vrucht dragen. Ik wil verbonden zijn met de koning van het leven. Misschien is dat voor jou vandaag een hele concrete vraag weer. Ben je verbonden met de wijnstok? Heb je je leven aan Jezus toevertrouwd? Zou je dat willen? Ik zei net al, als je iedereen gewoon zijn ogen even dicht houdt, dan wil ik je de kans geven om even je hand op te steken, om daarmee een keus te maken. Te zeggen, ja, ik heb het nodig om mijn leven weer te verbinden met de wijnstok. Als je straks je hand opgestoken hebt, dan gaan we met z'n allen tegelijk een kort gebed bidden. Maar laat het even weten. Maak die keuze opnieuw. Het is nu tijd voor als je zegt, ja dat ben ik. Ik wil mijn leven opnieuw aan die wijnstok toevertrouwen, aan Jezus toevertrouwen. Ik ben die verbinding kwijt. Ik merk dat ik geen vrucht kan dragen, dat het niet stroomt. Mag je je hand kort opsteken? Dankjewel. Vragen, en dat geldt dan voor iedereen van ons, om kort mij dit gebed na te bidden, waarin we dit samen uitspreken, belijden dat we verbonden willen zijn met die wijnstok. Wil je mij nabidden allemaal? Lieve Heer Jezus, dank u wel dat u van mij houdt. En dat u mij ook vast wilt houden. Vandaag wil ik verbonden zijn met u. U bent de wijnstok. Ik wil een rank zijn. Ik wil verbonden zijn met u. U bent Heer van mijn leven. En ik wil vrucht dragen voor u. Neem mijn leven in uw handen. Ik vertrouw u. Ik geloof u. U bent mijn Heer. Amen. Amen. Dankjewel. Misschien is het voor jou een tijd om ook keuzes te maken. Ik zei dit, hoe kun je God eren, bijvoorbeeld met je lichaam, of met je geld, of door je toe te wijden met je hart, ziel, verstand en kracht. Er staat straks een gebedsteam klaar die graag met je door wil praten, voor je wil bidden, om daar ook keuzes in te gaan maken. En als laatste zou ik nu willen aanmoedigen, als we elkaar eren, dan kan er ook een obstakel zijn en die heet, ja maar, hij of zij heeft mij dit aangedaan. Hoe kan ik hem eren? Dan zou ik je willen aanmoedigen om de sleutel van vergeving vast te pakken en te zeggen, God, ik vind het moeilijk, maar ik wil hem of haar en mezelf bevrijden en loslaten. En ik wil vergeven.